Al een kleine eeuw lang sinds Alexander Fleming de penicilline ontdekte, slikt de mens antibiotica alsof het een lieve lust is. Maar door dat verkeerde gebruik zijn veel bacteriën resistent geworden. Komt er nu een nieuw antibioticum aan? Verder hebben we het over de scheetknop op Android, over problemen met encryptie en over ijsmeren op Antarctica die komen en gaan. Het is vrijdag 10 mei, ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dijkmijn, technologiejournalist, en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, als mensen ziek zijn, dan nemen ze soms een antibioticum, vaak ten onrechte. Vaak. Maar daardoor zijn we wel dringend toe aan nieuwe antibiotica.
Ja, het probleem met antibiotica is dat ze wondermiddelen zijn. Ze hebben miljoenen levens gered. Mm-hmm. Maar je moet er een beetje voorzichtig mee omspringen. Als je zo'n kuur krijgt, moet je ze uitnemen. Mm-hmm. Je moet ze ook alleen gebruiken waarvoor ze dienen. Mm-hmm. Om echt bacteriën kapot te krijgen. Mm-hmm. Tegen virussen werken dus niet, dus tegen griep moet je ze gewoon niet nemen.
Nee, ja,
hoewel dat vaker gebeurt. Maar dat gevolg, als je ze neemt, de bacteriën die in je lijf zitten, die proberen zich daartegen te verdedigen. Mm-hmm. Als je niet voldoende neemt, schiet er een paar van die bacteriën over. Mm-hmm. En één bacterie vandaag is binnen een paar weken 20 miljoen bacteriën.
Nee, ja.
En je bent weer vertrokken en die heeft die eigenschap nu mee van ik kan tegen dit antibioticum.
Ah ja, oké. Okay, ja.
Dan besmet dan weer iemand anders, die wordt ziek, die krijgt dat antibioticum en dat werkt niet. Want het zijn beestjes waren resistent.
Dus daarom moet je echt je antibiotica uitnemen.
Daarom moet je ze uitnemen.
Ja. Okay, ja.
Ook al voel je je beter, uitnemen tot de hele stam in je lijf uitgeroeid is.
Ja.
En dat je niet de laatste, de sterkste, laat overleven. Degene die toevallig de eigenschap hadden om zich te verdedigen tegen het antibioticum.
Ja.
Dat is te weinig gebeurd in het verleden. Het was te gemakkelijk. Werd met de soeplepel gegeven. En nu zitten we ermee. We zitten met heel veel resistenties.
Mm-hmm.
Probleem nummer 2. Antibiotica. De farmabedrijven hebben daar enorm veel geld aan verdiend. Elk farmabedrijf dat vandaag bestaat, heeft in zijn verleden ergens een antibioticum zitten.
Mm-hmm.
Degene die in de jaren 40, 50, 60 geen antibioticum kunnen ontwikkelen hebben, zijn er allemaal van tussen.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus er was dik geld mee te verdienen.
Mm-hmm.
Maar ondertussen zitten we met die resistentie.
Ja.
Dat betekent, men wil nu heel gericht met antibiotica werken. Het is dit beestje, het is resistent tegen A en B, dus die moet ik niet geven, ik moet C geven.
Ja. Dus nu is een antibioticum, dat werkt eigenlijk tegen een hele reeks bacteriën, zeg maar, of...
Er zijn varianten. Er zijn er die breed spectrum werken tegen van alles en nog wat. Er zijn er ook die heel specifiek tegen één bacterie heel sterk werken en nauwelijks tegen andere. Mm-hmm. En zijn die tweede soort die we nu meer gericht gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Omdat als je met die breed spectrum werkt, dan dood je wel het beest dat jou hindert. Maar 20 anderen worden ondertussen ook resistent en gaan weer iemand anders pesten.
Ja.
Dus die breed spectrum, die proberen we zo weinig mogelijk te gebruiken. Wat betekent dat je niks verkoopt.
Ja, oké.
Okay. Je moet een middel ontwikkelen tegen één wel specifieke bacterie die af en toe eens voorkomt en waar artsen heel voorzichtig willen mee zijn.
Mm-hmm.
Want tegen jouw nieuw middel is nog geen resistentie, dus ze gaan het zo weinig mogelijk gebruiken.
Ja.
In een smal aantal geval, wat zeg je dan als farmaceutische
firma? Ja,
dat zal wel zijn, jongens.
Niet,
ik ontwikkel wel wat anders.
Ja.
En ja, in die fase zitten we nu. Het is bij de gram-negatieve bacteriën, en daar gaat het hier over. Bacteriën heb je in twee klassen, de gram-positieve en de gram-negatieve. En bij de gram-negatieve zitten de ergste, die waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, die moeten eerst en vooral teruggepakt worden. Dingen als E. coli, Klebsiella, pneumoniae, Pseudomonas aeruginosum, Acinetobacter. Dat soort beestjes, die moeten we eerst en vooral pakken.
Ik heb dat toch allemaal maar gezegd, dat weet ik. Zonder moeite.
Ik lees van een brief, ja hoor.
Ja, toch.
Mensen zien dat niet, hè.
E. coli, die kan ik ook uit.
Ja, dat is gemakkelijk.
En de lange versie, Dominique?
Ja, die E is een afkorting, zeker.
Escherichia coli.
Ja.
Of, we zijn aan het zwalzen. Tegen die hebben we nu voor het eerst weer een nieuwe klasse van antibiotica. De vorige keer was 50 jaar geleden.
Oh, oké.
Okay. Dus het is wel een tijdje geleden.
Ja.
En de laatste klasse die gemaakt is, was niet tegen gram-negatieve. Dat is van 2000.
Hmm.
Mm-hmm. Dat is ondertussen ook alweer 25 jaar geleden.
Ja.
Dus inderdaad, er wordt niks ontwikkeld. Trouwens, wat hier ontwikkeld is, is niet door pharmafirma's ontwikkeld, maar aan de Universiteit van Uppsala.
Ja, ja.
Het zijn nu universiteiten die dat geld wel zachtjes kunnen investeren om zo'n antibioticum nog te ontwikkelen.
Ja, ja.
Dus die zijn gaan kijken, zijn er nog punten bij bacteriën waar we nog niet echt vaak op aangevallen hebben? Zijn er nog kwetsbare plekken waar de moeite is van eens op in te zetten? Mm-hmm. En praktisch alles bij een bacterie is ondertussen bekeken en onderzocht geweest en geprobeerd van te saboteren. Maar één ding, sommige bacteriën zijn, je zou kunnen zeggen, harig. Mm-hmm. Bovenop de bacterie staan nog eens een soort lange ketenstaarten van suikers en vetten en liposaccharide heten die staartjes. En daar is nauwelijks iets tegen gedaan, zijn ook niet zo van belang. Maar nu blijkt dat om die suikerstaarten te maken bij die gramnegatieve, is er ergens één specifiek reactiepad. En dat heet LPX, lipoproteïne X. Mm-hmm. Dat specifiek die staartjes moet maken.
Ja.
En op dat punt probeert men nu aan te vallen.
Oh ja.
En dat doet men met LPX A, B, C enzovoort.
Ja.
Ondertussen zitten aan de H. Mm-hmm. En deze keer hebben ze echt wel prijs. Dit is een middel dat tegen die LPX heel goed werkt.
Ja, oké. Okay.
Ze zijn begonnen met testen, de dingen waarvan ze denken dit zou misschien kunnen werken. En de eerste stof die echt werkte was, hebben ze gedoopt Jedi 852.
Jedi, zoals ja, Star
Wars. J-E-D-I, ja, de Jedi van Star Wars 852. Nu, die 852 wil zeggen dat er dus al een eindje
851 aangegaan is. Ja.
En dit werkte, maar niet echt. Het werkt, goed.
Ja.
We hebben iets.
Ja.
En dan zijn ze begonnen met aan die structuur te sleutelen. Als we nu eens deze ring openbreken, als we nu eens die stikstof vervangen door een arsen, als we er nu eens nog een kloortje aanplakken of een methoxygroep enzovoort enzovoort. Als we dit vervangen door dat, en maar proberen, en maar proberen, en maar proberen. Uiteindelijk hebben ze zo de oplosbaarheid van dat spul serieus omhoog gekregen. Dus als je het injecteert, lost het ook op in bloed, dat wordt er meegenomen.
Ja, ja, ja.
Als het daar als poeier blijft liggen, heb je er ook niks aan natuurlijk.
Nee, ja, ja.
De afbreekbaarheid hebben ze verminderd. Dus ons immuunsysteem kan het niet meer zo gemakkelijk kapot maken als die eerste Jedi waar ze mee begonnen zijn. En ze zijn er ook nog in geslaagd om het beter aan de eiwitten in ons bloed te laten binden. En het moet zich eerst vasthechten aan spullen in het bloed voor het kan werken.
Ja.
Want dan, het is juist door zich vast te hechten dat het zijn werking kan doen.
Mm-hmm.
En dat is ook weer verhoogd. En nu zitten we dus zover dat ze bij muizen gaan testen zijn. En inderdaad, het is een wondermiddel.
Ja.
Alle multiresistente bacteriën, allemaal gaan ze dan onderdoor.
Okay,
Al wat de bacteriën ooit ontwikkeld hebben om ons te pesten, werkt niet.
Ja.
Op dit punt hebben ze geen enkele verdediging.
Okay, ja.
Dus we zitten er mooi voor.
Ja.
Alleen, ren nog niet naar de apotheker. Het duurt nog een jaar of 10.
Ja, ja,
we hebben nu middelijk werk bij muizen.
Ja.
En eigenlijk hier in de krant is de algemene regel, als je een bericht krijgt van iets dat werkt bij muizen, niet publiceren.
Ah ja, oké. Okay. Kijk.
De kans is 1 op 100 dat het ooit tot bij de mens geraakt. Dus maak de mensen niet blij met een dode muis. Niet publiceren.
Ja, een levende muis eigenlijk.
Maar in dit geval, omdat het zo zeldzaam is, wilden we het toch eens even onder de aandacht brengen. Maar nu moet gekeken worden hoe zit het met de giftigheid van dat spul.
Tuurlijk, ja.
Wat gebeurt er bij zwangere vrouwen?
Ja.
Geeft dat geboorteafwijkingen, eventueel in de tweede generatie?
Mm-hmm.
Dus dat moet testen.
Ja.
Geeft dat cellen die richting kanker gaan afwijken?
Mm-hmm.
Wordt ook.
Ja.
Moet je allemaal moet dat uitgetest worden. En nee, tegen dat allemaal rond is, ben je 10 jaar verder.
Ja, maar toch een eerste stap.
Maar toch.
Dominique, jij hebt een iets
minder... Een andere doorbraak van de wetenschap.
Een andere doorbraak van de wetenschap. Namelijk de... Ja, we gaan het gewoon...
Audio-emoji.
Nee. De scheet-emoji.
Daar gaat het.
Wel ja, dus de Android-telefoons... Android-telefoons krijgen inderdaad knopjes met geluidseffecten voor tijdens het bellen. En die zou dat dan audio-emoji worden genoemd. En daar zit inderdaad ook het lachen scheet-emoji bij. En als je daarop klikt, krijg je dus een scheetgeluid.
Ja, 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 dat is plezant.
Ja, kijk.
Eén keer waarschijnlijk.
Dus ik waarschuw iedereen alvast om die knopjes niet te gebruiken bij het bellen naar mij. Nu, ze zijn er nog niet. Dus er stond op internet wel een uitleg over hoe dat je die testversie, want het is een testversie van de telefoon-app eigenlijk van Google zelf. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een Samsung-telefoon hebt, dan zal de telefoon-app is die van Samsung en niet die van Google. Ja. Maar die kan je in de Play Store wel gaan halen. Dus en daar moet je dan nog de testversie nu van hebben, want de officiële uitrol van de audio-emoji zal waarschijnlijk volgende week zijn, want volgende week doet Google zijn grote I.O.-event. En dan verwachten we allerlei vernuftige AI-doorbraken. En dus ook dit.
Ja, en op die Google Pixel GSM's zal het dan...
Dat zou kunnen. Ja, daar in ieder geval is dat de standaard-app. Ja. Het zou zelfs kunnen effectief dat ze het voorbehouden een tijdje. Wat ze vaak doen met hun grootste technische doorbraak is dat ze die tijdelijk exclusief op de Pixel-telefoon aanbieden. Ja. Maar ik kan me wel indenken dat dit gewoon in de volgende versie van Android wordt gestoken. Dat heel veel telefoonfabrikanten gaan denken. Van die jonge mensen willen dat wel. Hè? Dus ja. En dat is op zich een interessante vraag. We zijn het gewoon om te communiceren met emoji. En dan willen we er dan ook audio-emoji bij? Hè? Dus,
alleen, als ik telefoneer, heb ik dat ding tegen mijn wang. Ja. En zie ik de knopjes niet waar ik moet opduwen.
Je moet dan effectief ook nog eens even... Het vergt waarschijnlijk wel enig behendigheid. En dan is de vraag, wie gaat dat doen? Ja. Er zal ongetwijfeld een publiek voor zijn dat ik dan niet ben. Maar ik probeer in de communicatie ook nog gewone emoji al te vermijden. Omdat ik altijd zo gedacht heb, dat verarmt de communicatie dan eigenlijk. Maar andere mensen vinden dat die de communicatie verrijkt. En niet tegenhouden. Je kunt dat niet echt tegenhouden. Dus zijn audio-emoji de volgende stap in onze menselijke communicatie? Ja, wie weet.
Ja. En wat kunnen we nog verwachten behalve de scheet?
Dus er is een padoem-ching-geluidje en een poa-poa-poa-geluid. Degene die je zou verwachten. Een applaus en gejuich en zo.
Ja, oké. Om je alledaagse telefoongesprekken toch weer wat leuker te maken. Of ka-ching. Hoe je het ook bekijkt. Voilà, ka-ching. Pieter, op Antarctica ontstaat om de zoveel tijd een plek open water. Mm-hmm. En het is niet gewoon een plasje, het is ter grootte van...
het is iets meer.
Een land.
In de jaren 74 is het voor het eerst opgedoken. Waarschijnlijk was het er vroeger al, maar konden we het niet zien. Toen begonnen we satellieten te hebben die aan aardobservatie deden. En hadden we ook satellieten boven Antarctica. Dat is ook de tijd dat het ozongat ontdekt geweest is. En in 1974 zagen die een gat in het drijfijs ter grootte van Nieuw-Zeeland.
Dus
dat is geen kleine plas, hè?
Nee.
Het jaar nadien was die er weer. Een paar weken en dan vroor dat weer dicht. De volgende jaren niks. Dan is een kleintje, dan weer niks. Mm-hmm. En in 2016 was het weer prijs. Toen was het iets van twee keer Wales.
Ja, oké.
2017, zelfde.
Ja. Toch ook al te moeite.
Alleen al, hoe kan dat? Waar komt zo'n gat vandaan?
Ja, ja.
Smeltgaten in ijs komen nog wel eens voor. Er is zelfs een vakterm voor, dat heet een polinia. Mm-hmm. En dat is een Russisch woord uit de tijd dat we nog wetenschappen deden samen met de Russen. Mm-hmm. En dat kan verschillende redenen hebben. Heel vaak is het bodemwater, warmer bodemwater, ook heel zout bodemwater, dat omhoog gestuurd wordt om een of andere reden. Mm-hmm. Onderaan tegen het ijs aankabbelt. Het is net boven het vriespunt van ijs. Ja. Het is ook nog eens zout. En ijs plus zout lost ook op.
Ja, ja, ja.
Dus zo vreet je om de duren ergens een gat in.
Ja, maar dat is dan met drijfijs.
Het is altijd met drijfijs. Ja. Je moet langs onderaan aanvallen. Ja.
Maar Antarctica, daar ligt toch een grondlaag onder?
Antarctica is vasteland.
Ja.
Maar rond Antarctica heb je nog een enorme hoeveelheid ijs dat bovenop de zee drijft.
Dus het is daar dat...
Het is daar, ja. In de Weddellzee, voor wie dat iets zou zeggen, aan de westkant van Antarctica. Dat zijn gigantische zeeën die dus altijd dichtgevroren zijn en in de winter nog eens dubbel zo groot dichtgevroren zijn, of veel groter. Mm-hmm. Ja, je moet al een oppervlakte hebben om daar eventjes twee keer Wales uit te snijden en dan nog ijs over te houden. Nu voor het eerst begrijpen ze hoe het kan, want dat was de vraag. Er is rond Antarctica, draait een, op de bodem, op de diepte, draait een cirkelvormige stroom die omheen Antarctica cirkelt. Mm-hmm. Die is een graad of 4 warm. Dat is koud, maar het is wel warmer dan ijs.
Ja, tuurlijk. Ja.
En af en toe, nagelang de aardrijkskunde waar die langs moet, schiet hij ook wel eens omhoog en boogt hij zich in boven een gaatje. En in dit geval, het gat zit bij Mount Rice, is een berg, een onderzeese berg, uh-huh, waar die stroom tegenop gaat, omhoog schiet en dus gemakkelijker het ijs aanvalt.
Ja.
Prima, we hebben een gat. Uh-huh. Maar ginderboven waaien er winden, uh-huh, die waaien dat warme water weer weg. Bovendien, al dat ijs dat smelt, dat is zoet water, uh-huh, verdunt het zout dat van beneden komt. En op een bepaald moment is het spul dat van beneden komt of weggeduwd of zo verdund dat het niet meer werkt.
Ja, ja.
Dus zo'n gat mag nooit lang duren, dat mag niet zo groot worden. Mm-hmm. Nou, zitten we weer met een probleem. Maar er is het Coriolis effect.
Oké, okay, ja.
Kennen we allemaal van het afvoerputje in onze badkuip.
Ja.
Dat kan ofwel links omdraaien ofwel rechts omdraaien.
Afhankelijk van welke kant van de aarde je bevindt, zeg maar.
Wel, en dat is dus het misverstand. Het heeft niks met de kant van de aarde te maken. Okay, ja. Het heeft te maken met toevallig kleine veranderingetjes in de vorm van je putje, als het niet perfect rond is.
Ah.
Of je hebt in bad bewogen en daardoor het water al een bepaalde richting ingestuurd, waarna het verder in die richting cirkeltjes zal maken rond je putje. Het putje is niet Coriolis. Maar het is wel hetzelfde effect dat je op grote schaal ziet, en dan moet je tientallen, honderden kilometers schaal nemen. Dan is de draaiing van de aarde wel de oorzaak dat dingen op het noordelijk halfrond in de ene richting draaien en op het zuidelijk halfrond in de andere richting.
Hmm.
In het Evenaars gebied zijn er mensen die geld verdienen met aan toeristen te laten zien, kijk, ik heb hier een badkuip of ik heb hier een kommetje water, het draait deze kant op. Hmm. Nu ga ik 2 meter verder, want dan ben ik de Evenaar over en kijk, het draait de andere kant op.
Ja, ja. Maar dat is dus boerenbedrog.
Dat is boerenbedrog. Ja, ja. Vangen daar een centje voor. Maar dat is gewoon kwestie van, op het moment dat je over de zogenaamde Evenaar stapt, jezelf met een zwiep om te draaien.
Ja.
Waardoor dat je zelf een draaiing veroorzaakt in het water.
Ja.
Maar goed, het Coriolis effect zie je bijvoorbeeld bij weersystemen. Wolken, op dat soort formaat, speelt de draaiing van de aarde mee. En aan de Zuidpool, ja oké, okay, daar heb je dat effect.
Mm-hmm.
En, nu komen we er nog niet. Het Coriolis effect zorgt ervoor dat het water grote cirkels beschrijft. Maar nu blijkt er nog een ander effect te zijn, en dat hadden ze nooit bij stilgestaan, is de Ekman-spiraal, heet dat.
Mm-hmm.
Als dat water aan de oppervlakte cirkels begint te maken, dan sleept het het waternet daaronder mee.
Ja.
En dat sleept het waternet daaronder mee.
Ja.
En zo kun je wel 100 meter diep gaan.
Ja.
Dat die stroming in erboven nog effect heeft tot 100 meter diepte. Alleen, elke laag reageert een beetje trager.
Ja, dus je krijgt...
Je krijgt een spiraal.
Ja. Ja.
En spiralen zijn ideaal om op de bodem allerhande spul op te woelen.
Ja.
En dus op de bodem aan die berg wordt zoutwater extra opgewoeld door die spiraal, komt naar boven en je hebt het grote gat.
Ja.
Joepie, de wetenschap is weer een heel eind verder.
Dominique, kindermisbruik en de verspreiding van beelden daarvan, dat is een probleem dat heel moeilijk te bestrijden valt en door... Die encryptie in bijvoorbeeld WhatsApp wordt dat nog wat bemoeilijkt, zeg maar. Maar daar is nieuws over.
Dus de discussie over encryptie in chat-apps, dat loopt nu al jaren. Hè? Mm-hmm. Dus aan de ene kant, het is gewoon een heel moeilijk maatschappelijk probleem. En wat er nu gebeurd is dat een aantal wetenschappers hebben gezegd, eigenlijk aan Europa, waar jullie nu over bezig zijn, dat kan niet voor ons. En dit is waarom. En, om het allemaal een beetje uit te leggen. Dus, ja, we zijn opgeschoven eigenlijk naar een situatie waarin dat de meeste mensen hun dagelijkse conversaties voeren en die zijn versleuteld. Ja.
Mm-hmm.
Zoals men zegt, end-to-end versleuteld, geëncrypteerd. Dat wil zeggen, het wordt geëncrypteerd op mijn toestel en ontsleuteld op jouw toestel. En daartussen kan niemand zien wat wij met elkaar communiceren. Dat was met sms vroeger, en nog altijd met sms, niet zo. Maar met bijvoorbeeld WhatsApp, met Signal, met Telegram, is dat wel zo. En dat is een probleem voor politiediensten. Die zeggen van ja, we kunnen niet meer zien wat de mensen met elkaar sturen. En specifiek dan voor kindermisbruik, zoekt men dan een manier om toch te kunnen die uitwisseling op te sporen. Ja, dus er was eerst een voorstel geweest vorig jaar. Daar hebben dan wetenschappers hard tegen geprotesteerd. Dit kan zomaar niet. Dus aan de ene kant kan je natuurlijk proberen dus een achterpoortje in die encryptie in te bouwen, zodat het onderweg kan ontcijferd worden. Dan is het geen echte end-to-end encryptie. Dat is iets dat zowat circuleert. Maar het idee nu is van nee, we gaan de detectie op het toestel van de mensen zelf doen. Dus dan wordt de app zelf aangepast. Het zou moeten aangepast worden om op jouw toestel zelf te kijken of jij bepaalde beelden doorstuurt naar iemand. Dus de beelden die je doorstuurt worden op jouw eigen toestel geanalyseerd. En als daar mogelijk een probleem mee is, wordt er dan ergens een alarmsignaal gestuurd. En men heeft nu het voorstel aangepast om te zeggen, ja, maar niet van de eerste keer. Als er één foto is van bijvoorbeeld je kinderen in bad, dan wordt de politie nog niet op je afgestuurd. Maar als er twee of drie zijn, dan wel. Ja. En dat zou dan ongeveer het voorstel zijn. Zeggen wetenschappers nu van, waaronder van de KU Leuven, Bart Preneel, de bekende Belgische cryptoloog. Dus die zegt, dat gaat niet. Dit gaat gewoon niet. Dus wat die detectie kan bijvoorbeeld de leeftijd van personen niet, waarschijnlijk ook niet absoluut feilloos inschatten. Het kan al eens fout lopen. Er gaan zeker wel mensen verkeerdelijk worden onderzocht voor mogelijk doorsturen van beelden van kindermisbruik. Dat kan je haast niet beletten. En je hebt eigenlijk voor iedereen encryptie kapot gemaakt. En ja, wat belet dan een land dat minder democratisch is om te zeggen van ja, we weten dat je dat soort beelden kunt opsporen, maar wij zijn eigenlijk ook op... Wij zijn ook op zoek naar andere soorten beelden, bijvoorbeeld van betogingen of zoiets. We zijn op zoek naar propaganda. Waar als je dan de beelden kunt analyseren, dan de tekst eigenlijk ook. Als ze dan kunnen zeggen tegen Meta of tegen Apple, tegen die bedrijven, ja, we weten dat jullie het kunnen, dat jullie software hebben op het toestel van iedereen dat kan kijken wat de mensen doorsturen voor het versleuteld wordt en nadat het versleuteld is geweest en terug ontsleuteld. Dus dat kunnen jullie voor ons ook wel doen. We weten dat dat kan. Dus eenmaal dat die encryptie kapot is, is die kapot voor iedereen. Ja. En ja, voilà. Dus dat is een discussie waar mensen het oneens over kunnen zijn. Hè? Wat weegt nu het zwaarste? En dan valt het natuurlijk wel op dat men het dan altijd over kindermisbruik heeft en niet andere vormen van misdrijf. Hè? Want het kindermisbruik is dan het ergste, waarvan mensen dan denken van ja, maar het begint daarmee. Ja. Maar dan gaan ze het ook gebruiken voor bijvoorbeeld oplichting. Want er gebeurt gigantisch veel oplichting via WhatsApp, Telegram. Hè? Dat moeten we dan ook allemaal decrypteren of detecteren. Waar stopt het? Dat hele idee van een hellend vlak, als ze ons encryptie afnemen, kan iedereen straks, of tenminste de overheid, zowel in democratische als in minder democratische landen, en dat kan snel wel eens veranderen in een land, kan dan meekijken.
Het is inderdaad een discussie, wat vinden we nu het belangrijkst? Die absolute privacy of die strijd tegen onder andere kindermisbruik?
Ja, en ik denk dat er geen simpel antwoord is, maar wat de wetenschappers hier eigenlijk zeggen is, wat nu wordt voorgesteld, dat werkt al niet. Doe dat huiswerk nog eens opnieuw. Of dat dan gaat lukken, dat is de andere vraag. Hè? Want het is heel, heel moeilijk, de twee, om zowel de privacy te garanderen, ook in minder democratische landen, waar ik dat belangrijker vind. Je kan erover discussiëren hoe erg het is in een land als België om te zeggen, ja, kijk, goed, sms-conversaties waren niet geëncrypteerd. Brieven die je met de post stuurde waren niet geëncrypteerd. Noodzakelijk, je kon dat wel doen. Maar iemand kon meekijken dat je brieven, de telefoons konden afgeluisterd worden. Dat is eigenlijk de redenering die politiediensten dan hebben. Hè. Vroeger kon quasi alles afgeluisterd worden, maar dat gebeurde niet zomaar. Goh, hoe erg is dat dan?
Ja, met Sky ECC bijvoorbeeld hebben ze een heel mooi voorbeeld van als je geheime of gedacht geheime codes van drugsmisdadigers kunt kraken, dan boek je wel een enorme winst.
Wel ja, dat is inderdaad een element. En het wijst er eigenlijk op dat als je misdadigers uiteindelijk altijd wel apps vinden waarvan in dit geval ze dachten dat ze veilig waren. Maar dan denk je, ja, inderdaad. Hè, dus die misdadigers gaan dan echt wel weten dat ze WhatsApp niet moeten gebruiken. Dan vinden ze wel iets anders om te gebruiken. Dat is ook iets wat de wetenschappers daar graag over zeggen. Ja, encryptie op zich is wiskunde en die kan je heel moeilijk verbannen of verbieden.
Het is uitgevonden, dus je kunt het niet onuitvinden.
Dus wie encryptie wil gebruiken, wie veilig encryptie wil gebruiken, zal het op zich altijd kunnen, ook als de meest gebruikte apps plots niet meer veilig encrypteren.
Het zal een eeuwigdurende strijd blijven, dat is zeker.
We zijn er in ieder geval nog niet uit.
Tot slot, Pieter, het beest van de week, dat is een kip. En een kip die kan blijkbaar ook blozen.
Ja.
Dat is dan niet op zijn kaakjes, veronderstel ik.
Jawel. Ah, okay. Gek genoeg wel. Kippen blozen op hun wangen, op hun oorlellen, op de lellen die onderaan de nek hangen en op hun kam.
Okay, ja,
dat zijn de vier dingen waar je kunt zien dat een kip bloost. Okay. Nu, bij de kammen, bij de lellen is het moeilijk zien, omdat die sowieso al rood zijn. Ja. Dus dan moet je gaan kijken, worden ze een beetje roodig?
Ja.
Is niet altijd evident, maar bij de oorlellen blijkbaar, en zeker bij de wangen, moet dat zichtbaar zijn, voor zover die wangen niet onder pluimen steken.
Voilà, dan moet je ze eerst pluimen.
Nu ja, je hebt kippen in allerlei soorten, met veel en weinig pluimen, in allerhande kleuren. Mm-hmm. Nu, de Delphine Soulet van de Universiteit van Tours, die heeft Sussex hoenen genomen. Dat zijn witte kippen met een wit-zwarte nek. Mm-hmm. Heeft er dan 6 van genomen en heeft die gefilmd. Mm-hmm. Bij leuke dingen, een stofbad nemen, meelwormen te eten krijgen, ook bij niet leuke dingen opgejaagd worden, gevangen worden en dan vastgenomen zodanig dat je met de vleugels of de poten niet meer kunt bewegen. Mm-hmm. Stressdingen.
Ja.
En dan hebben ze die dingen beeldje per beeldje geanalyseerd en dan zie je inderdaad, als die kippen heftige emoties hebben, zowel de positieve, dus bij zo'n stofbad, als de negatieve gevangen worden, blozen ze.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, leuk om weten natuurlijk.
Ja.
Vervolgens hebben ze 13 van die kippen gewend aan een onderzoeker die regelmatig op bezoek kwam en eten gaf en de eitjes wegnam en weet ik veel. Dus gewend aan die mens. En 12 hebben ze gerust gelaten.
Ja, ja.
Dan zijn ze al die 25 kippen gaan testen. Eerst gewoon een stresstest, bang maken. Zonder dat daar mensen bij te pas kwamen, met geluid of ik weet niet hoe ze het precies gedaan hebben. Mm-hmm. Alle kippen werden bang en werden knalrood, omdat ze dus onder stress stonden.
Ja.
Dan hebben ze bij die kippen, zowel bij de een als bij de andere groep, die onderzoeker laten binnenkomen. En dan zie je de ongetrainde groep wordt rood. Mm-hmm. De getrainde groep niet. Die kennen hem en die, die zijn rustig. Die zijn niet opgejaagd.
Okay, ja.
Dus aan de kleur kun je alleen een ander zien.
Ja, okay.
En omdat wetenschappers zijn, hebben gezegd, wacht eventjes, zou er nu geen enkele wetenschappelijke manier zijn om dat te meten. Ja. Als we nu eens immunoglobuline A in het traanvocht van die kippen gaan meten. Okay. Immunoglobuline, dat heeft ook te maken met bloedsomloop en zo. Zou dat niet samenhangen?
Ja, okay.
Het antwoord is ja, het hangt een beetje samen. Maar als je gewoon kijkt, zie je het veel beter.
Dat zie je het ook, ja. Ja, okay. Dat is ook wetenschap. Maar dus we weten nog niet wat er gebeurt als je een kip een complimentje geeft. Nee.
Als je zo van het bolletje aait, zoals normaal gezien, toch een beetje roder moet horen. Ja, eigenlijk is het gek. We hebben de kippen 10.000 jaar geleden al getemd.
Ja.
En pas nu is er iemand die zich eens over de emotionele gezondheid van kippen buigt.
Ja, ja.
Dat zegt toch iets over onze manier van omgaan met de wereld, vrees ik.
Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.